omarmt het bovennatuurlijke. Geloof in dat bovennatuurlijke. En wandel in dat bovennatuurlijke. En God die zegt, dat is hetgene waar ik uiteindelijk naartoe wil. Want ik wil een lichaam vormen. Ik wil het nieuw Jeruzalem gestalte geven. En daar heb ik jullie allemaal bij nodig. Denk niet in de term van leiderschap. Maar denk in de term van kind zijn. Dat je zoon bent. Zoon van de levende God. En de Bijbel die zegt dat je een zoon bent. En het heeft niets te maken met Jood of Griek. Slaaf of vrije. Mannelijk of vrouwelijk. Je bent een zoon omdat je uiteindelijk door de hemel bevrucht bent. Amen. En de hemel die heeft jou bevrucht en daardoor ben je gewoon een deel van de hemel. Alleen hier op aarde. En God die wil dat wij dat meer en meer gaan bedenken. Ik ga met jullie even naar Colossenzen. Colossenzen 3. En dan begin ik even vanaf vers 3. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods, bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Wat betekent dat? Indien gij met Christus opgewekt zijt, indien je wedergeboren bent. We hebben het heel vaak over gehad. We zijn allemaal met Christus gestorven. De hele wereld, de hele mensheid. Iedereen is nog niet met hem opgestaan. Dat gebeurde toen jij ja zei, toen hij bij jou langskwam. Toen heb je ja gezegd tegen hem, vrijwillig. En daarin ben je opgestaan met Christus. En ben je op dezelfde plaats als Christus. En dat moeten we vasthouden. En dan zegt hij, als je dat bent, kijk dan niet naar hetgeen wat op de aarde is. Wat je ervaart. Wat je om je heen ziet gebeuren, maar kijk naar de dingen die boven zijn. Waar Christus is gezeten aan de rechterhand van de Vader. Hoe kan dat? Kunnen wij dat wel? Ja, dat kunnen wij, want we hebben namelijk geloof ontvangen daarvoor. Dus je kan dat geloof niet meer zelf organiseren. Je hebt het namelijk ontvangen. In Romeinen 12 vers 3, daar staan we allemaal even een mate van geloof ontvangen. Dus het geloof is geen probleem. Amen. Ik heb heel lang gedacht dat mijn geloof een probleem was. Want op een of andere manier kon ik het niet pakken. Dat bovennatuurlijke, dat kon ik gewoon even niet handelen. Waarom niet? Omdat ik een druk baasje ben en ik zie heel veel op de aarde wat er goed gaat en wat er verkeerd gaat. En dat is voor mij en voor heel veel met mij is dat een valkuil. Want dan kijk je daarna en dan denk je, ja maar hoe moet God dat nou doen? Er is zoveel verdeeldheid. Er zijn zoveel verschillende gedachten over de Bijbel. En God zegt, maak je niet druk. En ik heb gemerkt, toen ik dit ging omarmen, dat iedereen geloof heb ontvangen. Toen heb ik dat namelijk in de mensen ontdekt. Zelfs in mensen die niet naar de kerk gaan. Die hebben dan even een situatie in hun leven, weten niet hoe dan ze eruit moeten komen, en dan gaan een schietgebedje naar God. Je moet het maar eens horen. Waarom gaat dat schietgebedje naar God? Dat hebben ze niet geleerd. Diep van binnen weten ze dat God leeft. Niemand kan ze dat meer weghalen uit hun binnenste. En dat is hetgene waar wij, waar het lichaam van Christus, het nieuw Jeruzalem, op gaat bouwen. Niet op leiderschap, dat zei ik net al. Niet op leiderschap. Er zijn wel leiders, maar uiteindelijk is er één leider. En dat is God zelf. En die heeft de Heilige Geest naar de aarde gestuurd om dat leiderschap van hem in de hemel uit te werken hier op aarde. En dat is een realiteit. En als wij dat gaan pakken, dan zit jij s'avonds gewoon lekker in je stoel. Je zit een heerlijke film te kijken. En ineens spreekt de Heilige Geest tot je. En dan zegt hij niet dat je de film uit moet zetten, want zo is hij niet bezig. Als jij lol hebt, dan heb je lol. Maar diep van binnen weet je dat de Heilige Geest tot je spreekt. En dan ga je daarop antwoorden. En dan kan het best wezen. En ook dat vindt hij helemaal geen probleem. Ik moet zeggen dat hij daar regelmatig met mij mee te maken heeft. Want dan zegt hij wat. En dan heb ik even geen tijd. Want dan ben ik even bezig met het natuurlijke. Maar ik heb een heerlijke slaapkamer. En daar leg ik dan mijn hoofd in het kussen. En dan wauw. Dan komt het weer bij me terug. En dan denk ik, wauw, wat is dit geweldig. Dus met andere woorden, waarom zeg ik dit? Ga niet beseffen dat je ineens de wereld stil moet zetten als hij spreekt. Hij weet wie je bent. Hij weet wat je moet doen. En hij weet, hij kent je gewoon van binnen en van buiten. Want hij wil gewoon dat je je niet schuldig voelt. Weet je, als je je schuldig voelt, kan hij niet meer tot je spreken. Want dan ga je twijfelen aan alles wat hij zegt. Zal hij dit wel menen? Heb ik het nu wel goed gedaan? En God zegt, je hebt het goed gedaan, want je bent namelijk bovennatuurlijk. En dat gaan we vasthouden. En wanneer ben je bovennatuurlijk geworden? Toen je opnieuw geboren werd. En we hebben het vanmorgen in de bidstond nog gelezen. Althans, Glenn heeft het gelezen. Toen we tot geloof kwamen, hebben we de Heilige Geest ontvangen als een onderpand van de erfenis. Om tot je bestemming te komen. Wat is onze bestemming? Dat is het lichaam van Christus zijn. Beseffen we wat dat betekent? Dat betekent gewoon Jezus. Dat betekent gewoon dat datgene wat Jezus op aarde deed, dat doen we dan nu als gemeente, als nieuw leven, als nieuw Jeruzalem. En dat zal namelijk gebeuren. En daarom zal je gaan ontdekken dat we allemaal gebruikt gaan worden. Dus daarom is het goed om te beseffen dat je een bovennatuurlijk mens bent geworden. Ik ga dat even lezen waar dat staat. Het staat namelijk in Galaten 3. In Galaten 3 dan zien we dat we uiteindelijk een bovennatuurlijk mens zijn. We lezen het vanaf vers 26. Want gij zijt alle zonen van God door het geloof in Christus Jezus. Want gij alle die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. Hierbij is er geen sprake van Jood of Griek, slaaf of vrije, mannelijk of vrouwelijk. Gij alle zijt immers één in Christus. Indien gij dan van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham en naar de belofte erfgenaam. Dus je ziet dat je bij Abraham hoort. Je ziet dat je bij de hemel hoort. En de hemel is jouw thuis. En daarom, ik vind het eigenlijk zo'n mooi getuigenis van Karel. Hij wil naar huis. En waarom wil hij naar huis? Ik sprak met iemand en die zegt, wauw, ik voel dit niet. Ik wil eigenlijk nog niet naar huis. Nee, maar dat klopt ook. Want uiteindelijk is het één groot koninkrijk. En schijnbaar hadden ze een muzikant tekort in de hemel. En moest er namelijk iemand komen die gewoon op een fantastische manier kon spelen. En dat kon Karel. Maar je hebt hem hier nog nooit gezien. Zien spelen. Maar uiteindelijk is het een grote muzikant. En als we op deze manier gaan denken, dan kunnen we een aantal dingen plaatsen. En dan weten we gewoon dat het uiteindelijk gaat om het bovennatuurlijke. En het natuurlijke hoort er wel bij, want daar zijn we nog steeds in. Maar uiteindelijk gaat het bij God om het bovennatuurlijke. Ik heb heel veel mensen gezien en meegemaakt die uiteindelijk aan het eind van hun leven was. En ik heb dit verhaal heel veel gehoord. Hey, wat mij betreft kan ik gaan. En ik heb het ooit van mijn zus gehoord. Die was toen 44 jaar. Die zou volgens mij nu 84 zijn. Maar ik kwam bij haar in het ziekenhuis. En zij zei tegen mij, Jan, maak je niet druk. Ik heb vanmorgen Jezus gezien. En hij heeft verteld, ik haal je zo op. Dat je mijn kinderen, dat je daar zat, 5 dochters. En ze zei, hey, zorg daarvoor. Maar dan zag je, terwijl dat zij ook aan het leven hing. Maar uiteindelijk was ze klaargemaakt door God. Om gewoon haar woning te betreden in de hemel. Amen. En dat is gewoon heel belangrijk. En waarom zijn wij nu een bovennatuurlijk volk? Omdat wij bevrucht zijn door de hemel, door de wedergeboorte. En dat komt omdat God zich verzoend heeft met de mens. We hebben de afgelopen weken daar ook veel over gesproken. En misschien denk je, nu kan je er wel eens mee ophouden. Maar ik ga hier nooit meer mee ophouden. Want uiteindelijk is die verzoening die God had hebt met de mens afgesloten. Daar gaat het uiteindelijk om. Daardoor kunnen wij hemelburgers zijn. Daarom zijn we het lichaam van Christus geworden. Daarom kunnen we opnieuw geboren worden. Anders is dat gewoon absoluut niet mogelijk. En daarom is dat goed om dat telkens weer even te pakken. En als nogmaals, en als je dan opnieuw geboren bent, dan zegt Paulus, we hebben allemaal een mate van geloof ontvangen. Dus, als je dit pakt, ga nooit meer bidden om geloof. Maar ga bidden dat je het mag pakken. Dat je de openbaring krijgt. Want weet je waar geloof heel vaak fout gaat? Als je het natuurlijke geloof hebt. Weet je waar je dan mee te maken hebt? Ja, ik geloof dat het morgen droog zal zijn. Ik geloof dat het overmorgen wel zal regenen. Maar het geloof in de Bijbel is een zekerheid. Dat is niet een geloven van het zal wel. Oh, ik denk het. Nee, het is een zekerheid, het is een bewijs. Amen. En daar gaat het om. En daarom is dat geloof, wat wij ontvangen hebben in onze wedergeboorte, is een totaal ander geloof als dat de wereld hanteert. En dat moet je wel weten. Want anders kom je in verwarring. Er zijn ook heel veel predikers geweest in mijn tijd, dat ik daarna geluisterd heb. Ik wil dat je een stap in geloof doet. En dan zei ze eigenlijk, ik wil dat je een stap in het duister doet. Of ik wil dat jij een stap doet, want dan gaat God het bevestigen. En ik begrijp dat wel, wat ze zeggen, want het werkt wel vaak zo. Alleen als je een stap doet, dan weet jij het zeker. En dan lijkt het voor de wereld dat het een stap is in de duister. Maar het is geen stap in het duister. Want als je een stap in het duister doet, dan gebruik je namelijk het geloof in het natuurlijke. En dan kan dat best eens een keer uitkomen, maar het heeft niets met het koninkrijk van God te maken. Dat heeft misschien wel met je eigen koninkrijk te maken. En is dat allemaal verkeerd? Nee, dat is allemaal niet verkeerd, want wij moeten hier gewoon leven. Ik heb ook een stappen in mijn leven gedaan en daar heb ik nu nog profijt van. Was dat toen echt een stap die God me gaf? Ik heb geen idee. Achteraf misschien wel. Misschien heeft hij hem wel gewoon bij de hand genomen en hij zegt, ik wil dat je dit even doet. Maar ik heb er niet bewust mee bezig geweest. Want ik heb gewoon gedacht, oh, het is goed voor mij en voor mijn gezin. Het is ook nog een beetje goed voor mijn ego. Ik noem dit gewoon even, dat is niets mens vreemd. Amen. Dus ook ik, ook jij, gebeuren er soms dingen, dan denk je, oké, volgens mij heb ik dat voor mezelf gedaan. Nou en? Als ik naar mijn kinderen kijk, ik ben nog steeds papa over hun, dan nemen ze soms stappen en dan zijn het stappen, dan denk ik, oké, volgens mij doen ze dit echt voor hunzelf. Maar dan zie ik toch dat er profijt aan komt, dan word ik alleen maar blij. Want waarom word ik blij? Ik word blij als mijn kinderen het goed hebben. En als mijn kinderen daar gewoon vreugde in hebben. En dit is onze papa precies hetzelfde. Amen. We moeten God leren kennen zoals die is. En dat is belangrijk. Dus we zien nu dat het geloof geen probleem is. Want we hebben allemaal geloof ontvangen. En allemaal een mate van geloof. En iedereen heeft dat op een eigen manier. Ik noemde dat vanmorgen nog even. Ik merk wat Anja net deed. Dat bevestigt mij. Kijk, want soms dan lees ik een tekst. En dan denk ik, oh, hier kan ik wel een preek over maken. En dan hoef ik helemaal niet. Dan kan ik eigenlijk binnen twee tellen. Kan ik dat gewoon? Kan ik dat zelf? Nee, dat kan ik echt niet zelf. Als je mij kent, dan weet je dat dat bovennatuurlijk is. Ik had het volgens mij vorige week ook gezegd. Ik kwam mijn neef tegen toen zijn moeder overleed. En die was 99 en mijn neef, die had ik ongeveer 30, 40, misschien wel 50 jaar niet gezien. En wij hadden het er namelijk over en toen zegt hij, wat hoor ik nou van Govert? Preek je ook wel eens? Ik zei, ja, ik preek ook wel eens. Hij zei, dat had ik nou nooit verwacht van jou. En zo kennen ze mij. Snap je? En dit weet ik wel. Want uiteindelijk, als ik op Hardingsveld kom, waar ik geboren ben, dan staat hij bekend als iemand die op 17-jarige leeftijd in wezen naar de polder ging. En uiteindelijk in die tijd was dat gewoon emigreren. Je ging gewoon van de ene kant naar de andere kant van de wereld. En die kom ik nu weer tegen, want ik kwam die ook in die meeting, of bij die begrafenis tegen. En dan zeggen, hey, zit je nog steeds in die polder? Ik zeg, nou, ik zit al 30 jaar in Harderwijk. Maar snap je, zo kennen ze mij. Dus zij kennen mij niet van iemand die gewoon spreekt. Nee joh. Ik fantaseer soms ook een beetje. Maar ik wil mijn eigen gewoon even laten kennen. Ik wil ook gewoon even laten zien dat ik soms ook overdrijf. Amen. Dat betekent, we zijn allemaal gelijk. Want anders, dan denk je dat ik veel beter ben dan jullie. Maar ik wil eigenlijk, ik wil jullie daarin meenemen. En ik wil daarin me gewoon echt leren kennen. Omdat dat in de toekomst gewoon heel belangrijk is. Je ontvangt het vanuit openbaring. En waarom? Omdat ik geloof heb ontvangen naar een mate die nodig is. En dat heb jij ook. Alleen, en daarom zei je ook al, hey, volgens mij moet heel leiderschap, die moet gewoon op de helling. Want als ik dit zeg, dan zijn er heel veel die denken, ja, ik moet ook geloven, want ik moet ook gaan prediken. Stel je voor dat nou allemaal predikers zijn. Dan is het lichaam van Christus, daar word je dol van. Ja toch? En iedereen heeft zijn eigen verhaal. Dus het gaat helemaal niet om prediken. Het gaat helemaal niet om leider zijn. Het gaat gewoon om een lid te zijn van het koninkrijk van God. Amen. En dat hebben we allemaal in ons. En daarom is geloof geen probleem. Want dat hebben we. Amen. Dus daar gaan we niet meer mee aan de gang. Wat we wel gaan over gaan hebben. Hij zegt ook, bedenk de dingen die boven zijn. En bedenken, dat is namelijk een situatie waar we mee aan de gang gaan. Ik ga nog even naar die Colossenzen. En dan zie je dat hij zegt, hey, indien gij van Christus zijt, dus je bent wedergeboren. Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is gezeten. Bedenk de dingen die boven zijn. Nou, het zoeken van datgene wat boven is, dat heb je al gedaan. Want je hebt je leven gegeven. Je bent niet meer aan het zoeken naar de hemel, want je bent een deel van de hemel. Amen. Dus daar moeten we ook mee ophouden. De gemeente wereldwijd moet op gaan houden met elke keer zoeken. Als je opnieuw geboren bent, dan ben je opnieuw geboren. Als ik nog denk, toen ik kom uit een nest van 10. En op een gegeven moment ging ik mijn vader herkennen. Toen ik opgroeide. Ik ging mijn moeder herkennen. Dus ik ging niet meer op zoek naar mijn vader. Toen ik helemaal 4, 5 jaar oud was, hoefde ik niet meer naar mijn vader te zoeken. Want ik wist gewoon dat ik een deel van hem was. Zo is het ook met jou. Je bent een deel van de hemel. Dus zoek daar niet naar. Maar hij zegt wel, bedenk de dingen. Want je bent op de aarde. En weet je wat op de aarde gebeurt? Er is iemand op de aarde die wil niet dat je hemels denkt. Die wil eigenlijk dat je blijft denken aards. En daar moeten wij een punt van maken. Een statement van maken. Nu is het afgelopen. De macht van duisternis is overwonnen. De aarde die is in die situatie. Hey, het gaat een keer voorbij. We hoeven daar niet eeuwig te leven. Want we krijgen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Amen. En daarom. En hoe komt die nieuwe hemel en die nieuwe aarde? Ik ben ervan overtuigd. Maar daar kunnen we van mening verschillen. Ik ben ervan overtuigd. Als het lichaam van Christus op hun benen gaat staan. En dat we als lichaam van Christus gaan zien dat we hemelburgers zijn. En dat we een deel zijn van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. En dat we ophouden om met de aarde bezig te zijn. Laat de aarde maar voor zichzelf zorgen. En we zien het wel, want de aarde die spuugt gewoon van alles uit en er is een bak ellende. En uiteindelijk is dat Gods bedoeling niet. Hij zegt wel, hey, er zal van alles gebeuren. Er zal vervolging zijn, maar zal ik aardbevingen zijn, dat zocht ik. Er zal ik aardbevingen zijn. Maar dat is niet een kwestie dat hij dat wil. Nee, dat is een gevolg van het aarde zijn. Amen. En daarom ook wat er nu gebeurt, dat er iets verkeerd gaat op de aarde. Dat heeft te maken dat de aarde gewoon zichzelf volgt. En niet meer even bezig is met de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En daarom is het belangrijk dat we dat meer en meer gaan beseffen. En dan zegt hij, bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus. En ik weet niet of je weet wat verborgen is. Ik weet wat geborgen is. Dat is veilig. Maar een ander woord van verborgen. Weet iemand dat? Verborgen. Sorry? Oh, niet zichtbaar. Dus wat ik een beetje bedenk, dat is verborgen. We zijn een eenheid. Je bent eigenlijk niet meer op jezelf, maar de Christus is door je heen verweven. En ja, geborgen, dat is het ook wel, want je bent veilig bij Christus. Maar er staat verborgen. En misschien, ik moet zeggen dat ik gisteravond, maar ik had mijn woordenboek had ik namelijk in het andere huis liggen. En ik kon het niet vinden. En toen dacht ik, weet je wat, ik vraag het gewoon. Dit is misschien wel een of andere iemand die een wandelende vandalen is. Maar wat ik begrijp, dat is verborgen, dat is gewoon helemaal in elkaar geweven. Want hij zegt namelijk ook, als Christus verschijnt, dan zal ook jij verschijnen. In heerlijkheid. Christus is heerlijkheid en jij bent heerlijkheid. Nou, als je dit beseft, dan is dat zo fantastisch, want dit is namelijk onze toekomst. En daarom is het goed dat we dat gaan bedenken. En hoe ga je dat nou bedenken? En dat is eigenlijk de preek waar ik het vandaag over wil hebben. Hoe? Wauw. Dus we zijn in Christus verstopt. Is dat niet geweldig? Helemaal veilig. Als iemand naar jou kijkt, dan ziet hij Christus. Maar jij bent het lekker. Amen. Want je bent daar helemaal in weg verborgen. En de Christus is de grote overwinnaar. Amen. Wauw. En dan zien we. Dus wat is nu het bedenken? Het bedenken wat wij moeten doen. Het bedenken wat van boven is. En toen ik daarmee aan de gang was, toen raakte ik helemaal, ik denk wauw, in de wolken. Want weet je wat het uiteindelijk is? Ik heb hier namelijk 5 punten opgeschreven. En er zijn er gegarandeerd meer. Maar één van de punten is dat je gerechtvaardigd bent door het bloed van het lam. Romeinen 4 vers 3, Galaten 3 vers 6. En wat is nu gerechtvaardigd zijn? Want dat is dan ook zo'n woord waar je soms in kan blijven hangen. Ja, ik ben gerechtvaardigd. Maar wat is nou gerechtvaardigd zijn? Dat is namelijk, je bent vrij van zonde. Rechtens vrij van zonde. Romeinen 6 vers 7. Rechtens vrij van zonde. Wat betekent dat ook alweer? Hey, de rechter heeft even zich overgebogen. Die hebben even naar jou gekeken, Ria. En die hebben jou vrijgesproken. Waarom? Omdat hij zag dat je verborgen was in Christus. En Christus is aan het kruis gegaan. Dus jij ging met hem mee aan het kruis. En je bent uiteindelijk gestorven. Je hebt de straf, heb je namelijk al, ik ben gewoon even de weg kwijt. Je gaat even een beetje water drinken. Ja, de straf die heb je al gedragen. Dus je hebt die straf al gedaan. En dat is eigenlijk het verborgen zijn in Christus. Alles wat Christus gedaan hebt om de mensheid vrij te maken, hebt hij gedaan waar jij ook in zat. Want uiteindelijk zien we, hebben we net gelezen, als wij van Christus zijn, zijn we zaad van Abraham. Dus zijn we lichaam van hem. Dus horen we bij zijn volk. Dus we zien dat we gerechtvaardigd zijn door geloof. Niet door werken, maar door geloof. Het tweede punt is, je bent door God geliefd. Johannes 3 vers 16. Romeinen 8 vers 37. Je bent geliefd, al zo lief had God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. En dit is een feit. En dit zei hij al voordat jij bestond. Voordat jij één zonde had gedaan, had hij dit al besloten. Daarom kunnen wij niet meer met de zonde bezig zijn. Want hij heeft het allemaal volbracht voordat er één zonde door ons was verricht. En dat is belangrijk om dat te weten. En je wordt daarom niet veroordeeld, want je bent geliefd. En het betekent gewoon, als je iets verkeerd doet en je voelt je beoordeeld, veroordeeld, je voelt je schuldig, dan ben je namelijk niet vrij. Dan kan God je namelijk op dat moment niet gebruiken. En hij wil jou gebruiken, dus uiteindelijk is het zijn eigen belang. Begrijp je wat ik aan het zeggen ben? Dus het is niet meer het belang van jou, maar het is het belang van hem. Daarom heeft hij zijn zoon gestuurd. Daarom zijn wij verborgen in hem. Daarom heeft hij dat bepaald. Dat is niet natuurlijk, dat is bovennatuurlijk. Daarom is de bovennatuurlijke ook zo intens belangrijk. Want anders raak je echt de weg kwijt. Daarom moet je beseffen dat jij dat ook gaat begrijpen. Want je hebt geloof gekregen van God om dit te pakken. Daarom kan je altijd gewoon naar God toe en zegt: Vader, ik begrijp het even niet. Ik weet dat je het me gegeven hebt. Maar ik wil dat het kwartje even valt. Ik wil even dat mijn ogen open gaan. Ik wil even dat ik van diep van binnen die rust ervaart. Amen. En dan zal je gaan zien dat geliefd zijn van God, dat werkelijk gaat leven. En dat je, als je een keer dingen doet die niet goed zijn, dat je dan toch er weer op... Oké, ik ben geliefd door God. En weet je wat er dan gebeurt? Dan gebeurt er dit. Stel je voor, ik ga even de verkeerde kant op. En ik merk dat in mijn natuurlijke wezen. Ik merk dat omdat ik in het natuurlijke daar een resultaat van zie. Bijvoorbeeld, ik rijd gewoon even 200. En mijn rijbewijs wordt afgenomen. Dan voel ik in het natuurlijke dat ik wat verkeerd gedaan heb. Dan moet je maar eens op letten wat er dan gaat gebeuren. De politie houdt jou aan. En als de politie jou gewoon aanspreekt, dan denk je: hey, sorry hoor, ik had zo'n haast, man. Ga je me nou niet even door de vingers zien? En dan word je in wezen gewoon heel aardig. Tegen zo'n man. Want je wil wat van hem hebben. Of hebben jullie dat niet? Maar uiteindelijk, dus wat is dat? Dat is van diep van binnen, weet je dat hij gelijk heeft. Zo is het ook met God. Diep van binnen, weet je dat je gelijk hebt. Dat hij gelijk heeft. Je weet ook dat het je niet wordt toegerekend. Maar, je gaat wel naar God en je zegt: Vader, dit was echt niet oké. Volgens mij moet dit nooit meer. Want ik voel me nou er echt rot bij. Weet je, dat is een andere vergeving vragen. Op een andere manier met God erover hebben. Als zeggen: ja, je moet vergeving vragen, want anders kijkt God niet meer naar je. Begrijp je waar het over gaat? En als ik aan het preken ben over dat je niet meer vergeving hoeft te vragen, dan krijg ik hier heel veel commentaar op. En dat begrijp ik wel. Maar hetgene wat ik zeg, dat betekent wel, ik hoef geen vergeving te vragen, want ik ben vergeven. Maar dat wil niet zeggen dat ik dan geen vergeving vraag. Want ik weet wie mijn papa is. En ik zie zijn ogen. Ik zie dat hij verdriet heeft. En dan ga ik naar hem toe. En dan denk ik bij mezelf: oh, ik had u dat niet aan willen doen. Ik had u die pijn niet aan willen doen. Snap je? Maar dat is een andere vergeving vragen als: je moet dit vergeven, want anders word je nooit genezen. Snap je het verschil? Daarom zegt de Bijbel, Bedenk de dingen die boven zijn. Dus als je het over boven hebt, dan ga je op de juiste manier met vergeving om. Dan ga je er wel met God over babbelen dat je fout bent. Maar het is niet zo dat uiteindelijk meespeelt. Want hij is nog steeds, je bent nog steeds geliefd door hem. Daarom heb ik dat geliefd in Jezus, heb ik er ook boven staan. Je bent geliefd en je blijft geliefd. Wat je ook uitvreekt. Kijk eens naar David. Een man naar Gods hart. Hij doet een moord. En uiteindelijk doet hij overspel. Dan verwekt hij een kind bij. En ik weet wel. Hij heeft daar enorm veel pijn van. Hij zit te vechten met dat kleine kindje. Maar uiteindelijk is het nog steeds een man naar Gods hart. Is dan de bedoeling dat David dit maar door gaat doen? Ik ga je echt zeggen, hij gaat dit niet doordoen. En waarom niet? Omdat hij van God gezien heeft dat hij nog steeds een man is naar Gods hart. En daarom denkt hij wel 80 keer na om weer een vrouw vanuit zijn balkon naar hem toe te halen. Amen. En daarom is het gewoon dat God uiteindelijk zegt. Ook dat heb ik in ieder mens gebouwd. En je zal zien dat dat overwinning geeft. Ik ga naar punt 3. Had ik de tekst al doorgegeven? Johannes 3 vers 16. Romeinen 8 vers 37. Het derde is, je bent een deel van zijn volk. Dus hij is verantwoordelijk voor jou. Ik heb net ook al een ander punt gepakt misschien. Heb ik nu de punt 3? Oké. Nee, dan zit ik toch goed. Maar het punt dat wij zijn volk zijn, dat is ook erg belangrijk. En als je hier enorm van Israël houdt, houd dat vast. Daar gaat het niet om. Maar Israël is niet de Messias. Snap je? Jezus is de Messias. En als jij van Jezus houdt, dan ga je gewoon van alle mensen houden, dus ook van Israël. En als jij bij Israël wil gaan kijken, omdat je gewoon eens even wil voelen hoe dat Jezus zijn voeten hebt neergezet, geweldig. Het is ook nog een verschrikkelijk mooi land. Maar het gaat erom dat wij bij zijn volk horen. Want als wij dat in twijfel trekken, dan hebt hij namelijk alles niet gedaan voor jou. Maar hij heeft het nu gedaan voor jou, omdat je zijn volk bent. Omdat je één bent met hem. Je bent verborgen met de Godheid Christus. Amen. En dat houden we vast. En daarom is het goed om die wetenschap gewoon gegrift te hebben in je bestaan. En als er dan een situatie voorkomt op de aarde, dan weet je gewoon dat je er altijd uit kan komen, want God heeft voor jou gekozen. En God is namelijk koning over datgene wat jij bent. Want je bent één van zijn volgelingen. Amen. En daarom is het heel belangrijk dat we dat weten. Galaten 3 vers 26. Daar zie je dat je een deel bent van het volk. We hebben het net gelezen. En ook 1 Petrus 2 vers 9. En die ga ik ook nog even lezen. 1 Petrus 2 vers 9. En dan zien we, Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Goden ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen. Eens niet zijn volk, dat was in het natuurlijke, maar nu in het bovennatuurlijke zijn wij wel zijn volk. In ontferming aangenomen, hoezo? Omdat we verborgen zijn met Christus. Omdat we één geworden zijn met Christus. Hoe zijn we ook weer één met Christus geworden? Door onze wedergeboorte. Uiteindelijk heb de hemel jou bevrucht. En waarom kon de hemel jou bevruchten? Omdat God zich verzoend heeft met de mens. En de oude mens aan de kant gezet heeft. En daarom kon hij namelijk een nieuwe schepping beginnen. Puntje 4. Je bent meer dan overwinnaar. Meer dan overwinnaar. En waarom zal Paulus dit nou aangeven? Waarom heeft de Heilige Geest dit nou bij Paulus ingefluisterd? Ik begrijp dat wel. Op de aarde loopt er iemand die zegt dat hij overwinnaar is. Dat is namelijk de Satan. Die zegt dat hij de overwinnaar is en die heeft met de mensheid gesproken. En de mensheid was het daar eens mee. Ik heb het over Adam en Eva. En daar zijn ze één in geworden. Wij zijn overwinnaars hier op aarde. Maar dat betekent dat we daar niet meer, dat zou betekenen dat we niet meer bij zijn koninkrijk kunnen horen. Maar God die zegt, hey, je gaat er iets nieuws van maken. En ik ga jullie overwinnaars maken. En wat houdt die overwinning nou in? Elke situatie waar je in komt, hier op aarde, daar hoort een overwinning bij. En dat is belangrijk om te weten. Stel je voor dat je hier bent en je hebt een ton schuld. Of minder, of meer. Kan allemaal. Uiteindelijk is er één die gaat overwinnen. En dat ben jij. Waarom? Omdat je overwinnaar bent. En hoe ben je die overwinnaar? In het bovennatuurlijke. Je bent niet in het aardse die overwinnaar, maar in het bovennatuurlijke. En daar begint het. En dan zegt hij, hey, in dat bovennatuurlijke, daar heb je wijsheid ontvangen. Daar heb je inzicht ontvangen. Daar heb je ook ontvangen dat je gewoon eens even je gedachten naar een ander toe kan brengen en die jou gewoon kan helpen, jouw inzicht kan geven en die wijsheid van God, die gaat de boventoon voeren. Amen. En dan is het ook nog zo, stel je voor dat die schuld blijft, hey, die kan je toch niet meenemen naar de hemel. Die blijft namelijk op aarde. En op aarde hebben ze er een heel veel last van. En houd dat vast. Want er is altijd iemand die het op aarde dan gewoon weer oplost. Maak je niet druk. Dat wil niet zeggen dat je zomaar raak kan leven, maar je zou gaan ontdekken, als je dit bovennatuurlijke te pakken neemt, dan leef je niet zomaar raak. Dan ga je ineens ontdekken dat je geloof hebt, voordat je schulden maakt, heb je dat namelijk al voorkomen. Daarom moeten wij uiteindelijk deze boodschap, die moeten wij gaan verspreiden. Hier, met deze boodschap moeten we gaan wandelen, want dit is namelijk het begin. En misschien zeg je dan, ja, begint het nu dan pas? Ja, misschien voor jou wel. Het is al lang begonnen, want Paulus had dat al in de gaten. Weet je wat er bij Paulus begon? Die zag dat hij namelijk wat schulden maakte en die ging gewoon tenten bouwen. Dus die had de wijsheid van God ontvangen. Hé, als ik die tent nou bouw, dan vang ik zoveel. Hé, dan ben ik weer uit de schulden. En zo deed Paulus het gewoon. Als ik naar heel veel apostelen hier kijk, dan denk ik, oh ja, nee, ik ben apostel, ik hoef niet meer in de bouw. Ik hoef niet meer op de steiger. Maar stel je voor, Paulus deed het wel. Paulus die ging gewoon de steiger op en die was daar gewoon bezig. Volgens mij was hij gewoon metselaar. Misschien was hij wel timmerman. Ja, tentenbouw. Weet ik hoe dan de tenten er toen uitzagen. Waren misschien ook wel van steen. Of was je erbij? Dus meer dan overwinnaar. Amen. En ik weet wel, dat kan je niet altijd handelen. Daar heb je namelijk geloof voor nodig. Maar weet je nog waar dat geloof zit? Diep van binnen. En dat heb je soms niet in de gaten. Maar het zit er wel. Iemand spreekt het aan en bij jou bloeit het op. Iemand preekt en jij zit daar en denkt, oh. En dat is, dan komt het niet omdat die man spreekt, omdat ik bijvoorbeeld spreek. Nee, omdat er diep van binnen wat begint te wieberen. En daar beginnen eens te groeien. En denk je, oh, waarom heb ik dat niet eerder gezien? Amen. En zo gebeurt het. Ik heb mijn vijfde punt. Je leven is verborgen met Christus. En als hij verschijnt, dan ben je er altijd bij. Je dingen bedenken die van boven zijn. En dit laatste, ik heb het de hele preek er al over. Dat verborgen zijn in Christus. Dat is zo fantastisch. Dat is zo hemels. Dat is zo geweldig. Want als we dat begrijpen, dan kan ons namelijk niets overkomen. Dan kan ons ook niet overkomen als wij naar de Bunuellaan 4 gaan en het gaat daar niet. Stel je voor, oké, dan hebben we daar gewoon even een verkeerd pad op geweest. En God die gaat gewoon weer een nieuwe weg met ons. Hij heeft gewoon alle tijd. Volgens mij is er in de hemel geen klok. Ik weet niet, zou er in de hemel dag en nacht zijn? Nee, ook niet. Nee, want de Christus is het licht. Halleluja. Zou we in de hemel slapen? Ja, dat hoop ik wel hoor. Ja, dat hoop ik wel. Hè? Oh, rusten. Snap je dat je die vragen gewoon jezelf moet stellen? Ik had vroeger, zat ik bij mijn moeder in de rij. Wij waren met z'n tienen. En als we naar de kerk gingen, dan zat mijn moeder hier. Mijn vader die zat boven. En dan zaten we allemaal op een rijtje. Als we nou iets ouder waren, dan mochten we met ons vader mee naar boven. Naar de galerij. En dan mocht je dan iets meer herrie maken. Maar dan weet ik nog wel dat de dominee dan zei, ja, in de hemel zijn gouden straten. En dan dacht ik, ik hou helemaal niet van hemel, van goud. Wat heb ik daar te zoeken? Ik was een rebel. En daarom vraag ik mezelf regelmatig af, hoe zou het in de hemel zijn? Ik heb daar een trauma van. Ja, hier moet je zitten, hier moet je rusten. En mijn moeder zei altijd, ik ga naar de kerk, want dan kan ik lekker uitrusten. Want dan hoef ik niks. Als ze thuis was, dan zaten wij allemaal te bleren. En dan moesten we van alles. En zij was gewoon weer heel druk. Nou, over mijn moeder gesproken. Ik kreeg namelijk van de week, kreeg ik voornamelijk van mijn zwager. Die zegt, er is een foto in de bibliotheek in Haringsveld. En ik zou hem sturen. Die stuurde mij. En dan zag ik mijn moeder staan als 16-jarige. Wauw. Ik ga je zeggen, ik werd zo geraakt. Ik heb hem uitgeprint. Ik heb hem op mijn bureau gelegd. En elke 5 minuten kijk ik naar hem. Want ik denk namelijk dat ze er nu zo uitziet in de hemel, zoals ze daar op die foto staat. En dat was zo'n mooie vrouw. Ik heb haar nooit anders gezien dan met een knotje. Want dat moest. En daar heeft ze de haar helemaal. Oh my god. Ik wist niet hoe oud ze was. Ik zeg tegen Anneke, hoe oud zou ze hier zijn? Ze zegt, nou, ze heeft nog geen knotje. Als je getrouwd bent, dan moet je een knotje. En als je niet getrouwd bent, dan kunnen je haren gewoon loshangen. Dus zo kwam ik erachter. Nee, maar waarom vertel ik dit? Ik ga je zeggen, ik heb nooit zo naar mijn moeder gekeken. En nu denk ik, wauw, wat een fantastisch mens was dat. Weet je hoe dat komt? Omdat ik in het bovennatuurlijke zit. En dan begin ik haar ineens enorm te waarderen. In wat ze allemaal deed voor ons. En ik heb dat toen nooit gezien. En ik denk dat ze heel veel verdriet heeft gehad. Vooral van mij. En ik weet zeker. Ja. Nee, ik zou je zeggen waarom. Ik was namelijk 17 jaar. En toen was het bij ons nog steeds. Zondags wordt er niet gefietst. Wordt er niet auto gereden. Als je naar de kerk gaat, ga je lopend. Ik ging regelmatig naar de Dam, naar de kerk. Dan moest ik ongeveer een 3 kwartier lopen. Maar dat deed ik omdat ik daar een leuk meisje aan de andere kant van het galerij zag zitten. En ik denk, nou, dan zie ik haar weer even. Is nooit mijn vrouw geworden. Ik heb er ook nooit wat mee gehad. Maar uiteindelijk gebeurde het. Maar wat gebeurde toen ik 17 was? Toen ging ik naar de polder toe. En dan was ik in de weekenden wel thuis. En dan ging ik zonder s'avonds ging ik in de auto naar de polder. En oh, ik was de grootste heiden die er bestond. Want dan stond ik langs de snelweg. Dan stond ik te wachten tot de mensen uit Zeeland kwamen. Stapte ik in. Daar waren mijn collega's. En dan reden we naar de polder. En mijn moeder heeft daar zoveel verdriet van gehad. En ik heb altijd gedacht, je kan met de boom in. Maar nu denk ik wel eens, ik wou dat ik haar nog eens kon spreken. Maar er gaat een tijd komen, ga ik haar spreken. En dan gaat ze ook ineens zien dat het ook allemaal niet zo erg is. Amen. We waren bezig, ik ga het afronden. Maar we zijn bezig met het bovennatuurlijke. Geloof in het bovennatuurlijke. En het geloof is geen probleem. Heb God voor gezorgd dat het geloof in je is geplant. Belangrijk om dat te weten. Het bedenken van wat boven is, daar kan je wat aan doen. Daar kun je gewoon mee gaan wandelen. Bij God is er geen tijd. Dus het kan wezen, als je dat nog uitstelt, hey, dat je even wat mist. Je mist niet de hemel. Maar het kan wel wezen dat je de vrede hier op aarde voor een periode mist. Dat had eerder in kunnen gaan. Begrijp je wat ik aan het zeggen ben? Dus dat bedenken van dat bovennatuurlijke, van die 5 punten... En er zijn nog zeker meer punten als je daar eens wat dieper op induikt. Maar deze 5 punten, als je die gewoon eens jezelf maakt en daarmee gaat wandelen, daarmee gaat handelen, dan zul je verbaasd zijn. Want dan gaat het bovennatuurlijke, gaat dan een realiteit worden. Amen. Zullen we erbij gaan staan? Oh, 4 en 5. Je mag nog even gaan zitten. Je bent meer dan overwinnaar in Romeinen 8 vers 37. En je leven is verborgen met Christus in God. Dat is Colossenzen 3 vers 3. Amen. Nu mag je hier staan. Weet je wat ik merk? Als er gewoon zo even wat tussendoor gaat, dat geeft zoveel ontspanning. En dat heb ik nodig en dat hebben jullie nodig. Alleen we moeten ook oppassen dat het niet bij die ontspanning blijft. De boodschap moeten we vasthouden. Amen. En we geloven dat die boodschap al meer ruimte krijgt. Daarom geloof ik echt, de stap die wij gaan maken naar de Bunuel aan, dat is niet voor niets. En daar gaan we echt vrucht van plukken. Voor het Koninkrijk van God. Niet voor Christengemeente Nieuw Leven. Maar voor het Koninkrijk van God. Amen. Halleluja. Vader, ik dank u wel. We heffen onze handen op. En we geloven dat u het in ons aangewakkerd hebt. U bent als papa bezig geweest om ons aan te spreken. Vader, ik heb het gevoeld. Ik heb het ervaren. En ik dank u daarvoor. Ik eer u daarvoor. Ik vind het zo geweldig dat ik vandaag gewoon de microfoon kon zijn. Want ik heb u horen spreken. Ik heb u ook zien spreken. En ik dank u wel dat dat een geweldige uitwerking gaat hebben. En mijn kinderen, gaat het maar gewoon omarmen. En je hoeft het allemaal nog niet te begrijpen, maar er gaat een tijd komen. Dan gaat het kwartje vallen. En dan ga je zien wat het voor een uitwerking zal hebben. In Jezus' naam. Halleluja.